Welkom bij Paulines Podcast. Hier krijg je inspiratie over boeken en schrijvers, over persoonlijke ontwikkeling, mindset, groei en ondernemen. Wat ontzettend tof dat je alweer podcast nummer 40 gaat luisteren. En vandaag is het dag 5 van de Boekenweek en lees ik je 5 pagina's voor uit het boek van Annemarie Paul. Ze was eerder te gast in onze podcast nummer 20 en graag wil ik je meenemen in haar boek Buigen als Bamboe. Hier is zelfliefde een rode draad, vol ontdekkingen en ontberingen vanuit haar opvoeding. En vind je het leuk dat ik je het voorgelezen heb? Klik dan op like, volg of abonneer en stuur hem door naar iemand die ook een beetje liefde kan gebruiken. Check de socials, welke boeken er nog meer voorbij komen en geniet 10 dagen lang van allerlei boeken over de liefde. En kijk in de beschrijving voor alle info en om het boek te bestellen. Nou, veel luisterplezier! Via onze relatietherapeuten kreeg ik een poos geleden een kaartje van een andere therapeute in Haarlem die EMDR doet. Eye Movement Desensitization and Reprogressing, een therapie die de emotionele lading van heftige gebeurtenissen reduceert. Het trekt me aan. Ik wil actief iets doen om het te ontladen. Het lijkt soms of ik in een draaimolen zit van beelden, nare ontdekkingen, fantasieën en gesprekken. Met EMDR kan er hopelijk meer rust in mijn lichaam komen. Dat al te lang onder hoogspanning staat van opstapelen, verdragen en pogingen om mijn pijn weg te stoppen. Er mag een heleboel losgelaten worden. Al tijdens de eerste sessie gebeurt er iets aparts. Ik wil aandacht geven aan een beeld rondom het overspel, maar er poppen zomaar lades open met beelden en herinneringen aan dingen uit mijn jeugd, maar ook uit de oorlog. Er zijn zelfs een paar herinneringen aan dingen die ik zelf helemaal niet heb meegemaakt. Datzelfde gebeurt in de tweede sessie. Ik wist niet dat die kast zo overvol zat en dat er links, rechts, boven en onder onverwacht allerlei ruimtes konden opengaan. In de derde sessie praten we alleen maar over veiligheid, niet gehoord of gezien worden, er niet toe doen, schuld en schaamte, over de geschiedenis van mijn vader, de angst en het verdriet in mijn jeugd, het geweld. Op de dagen dat deze dame niet in Haarlem werkt, is zij behandelaar bij een centrum in Oegstgeest. Ze denkt dat ik daar op een plek zou zijn, omdat daar begrip en verdere hulp voor mij is, als kind van een veteraan. Weer gaat hiermee de aandacht verder af van het amper te redden huwelijk. Hoe gruwelijk vind ik dat. De aandacht lijkt echt naar mezelf te moeten. Naar alles dat diep in mij speelt. Alles wijst erop. Dat voelt vreemd en goed tegelijk. Ik meld me aan bij Centrum 45. Kom jij hier maar eens een poosje huilen? Ik kijk de man tegenover me verdwaasd aan. Mijn gewicht zakt verder in de stoel. Het lijkt alsof ik nooit meer kan opstaan. Mijn benen voelen verlamd. En mijn armen hangen verdoofd op de stoelleuning. Het lijkt alsof ik nooit meer kan opstaan. Mijn benen voelen verlamd en mijn armen hangen verdoofd op de stoelleuning. Ik ben zo moe. Tegelijkertijd voel ik me rustig en vooral veilig. Vreemd ook wel. Iets in mij dat al jaren in een staat van paraatheid leeft is in de war. Maar rust ook even. Een plek waar ik veilig kan wegzakken in een stoel. Wat een luxe. Zojuist heb ik een uur lang vrijwel non-stop over mezelf en mijn gezin van herkomst verteld. Langer en meer dan ooit tevoren. Alsof er eindelijk een deksel van de pan ging en er 1000 geuren met elk een eigen verhaal de ruimte invlogen. In een monotone cadans vinden de woorden hun weg naar buiten. Uit mijn lijf, hoofd en hart. Mijn lang gezochte en na het vinden alsnog ingehouden woorden vullen nu deze huiselijke woonkamer volledig. Alles mag gezegd. Alles mag er zijn. Geen respons maakte dat alle hekken en muren dicht of omhoog gingen. Ik liet de angst voor veroordeling en schaamte langzaam varen. En nu? Binnenkort ontvang je een oproep voor de 8-weekse intake. Nog een intake. Ik dacht dat dit de intake was. Om me in de juiste definitieve groep te kunnen plaatsen en om te ervaren of de therapie in dit centrum iets voor me is, is het goed een voortraject te volgen, legt de vriendelijke man met de grijze haren uit. We zitten in zijn kamer, elk op een oude, iets wat ingezakte, maar behagelijke fauteuil met een klein tafeltje vol paparazzen tussen ons in. Mijn inmiddels lege plastic koffiebekertje past er nog net tussen. Tegenover me prijkt een wand vol boeken. Vanaf de grond tot het plafond staat elke plank bomvol literatuur. Ook op de vensterbank zie ik boeken en op de grond naast het plantentafeltje ligt een flinke stapel. Door het raam zie ik een binnentuin. Aan de andere kant van het gebouw, zo vertelt de man, is een crisiscentrum waar getraumatiseerde vluchtelingen of veteranen voor korte tijd worden opgevangen. Alles maakt diepe indruk op me. Dit is de kamer van Dirk, die mijn hoofdbehandelaar zal worden, hier in Centrum 45. In dit deel van het gebouw hebben meer therapeuten in allerlei disciplines een kamer. In het voortraject word ik nog in een gemengde groep geplaatst, zegt Dirk. Een groep van relatief jonge veteranen en tweede generatie oorlogsslachtoffers door elkaar. Het komt heftig op me over. Ergens lijken deze termen enorm ver van me af te staan. Veteranen, oorlogsslachtoffers, waar kom ik terecht? Toch vlindert er diep in mijn onderbuik een ja. Hier is kennis, begrip, optimale zorg. Onmiddellijk ben ik stikdankbaar. Er hangt een energie van een gigakans in de lucht. Eentje die ik moet grijpen. Hoe bijzonder dat ik hier terecht ben gekomen. Via de klap en de beschadiging van het slepende overspel in mijn huwelijk ben door EMDR gegaan en op oude wonden gestuit. En nu sta ik op een kruispunt waar ik in overgave mag gaan. Ik ben bereid oude wonden te gaan uitwassen. Ik wil mijn koffer met oude bagage rustig uitpakken, afstoffen en opruimen. Getroffen ouders, getroffen kinderen. Deze zin spreekt Dirk eerder dat uur naar me uit. En ik krijg er een brochure over mee. De vier woorden klinken nog een poos door. Er zit logica in. Voor mij voelt het plots ook logisch om bij deze oudste wond te beginnen. Hele bij de wortel. Ik besef met een golf van opstuwend verdriet dat deze keuze vrij rigoureus is. Als mijn aandacht komende tijd naar het helen van deze oude wond gaat, kan ze dus niet naar het redden van mijn in gruzelementen liggende huwelijk gaan. De gedachte aan een definitief gebroken huwelijk en dus mogelijk toch een gebroken gezin voelen nog ondraaglijk voor me. De enorme weerstand doemt hierbij op. Alsof ik elke dag nodig heb die ellende te lijmen en terug op de rit te krijgen. Werken, opvoeden en mijn huwelijk oppoetsen. Maar ik weet, er is al te veel gif ingespoten. Het kan nooit meer als vanouds worden. Vanouds was ook niet goed. Ik weet totaal niet meer te beginnen met iets dat moet lijken op wederopbouw. Want ik kan dat niet alleen. Onder het tapijt vegen en doorgaan past mij niet. Mijn wrok zal vaak sluimerend rondwaren als een vernederende en getergde geest. En zijn onze normen en waarden überhaupt hetzelfde? Is het levensdoel van Rick en mij wel gemeenschappelijk? Ik ben er extreem moe van. Geen overzicht meer. Geen uitzicht of stip op de horizon. Wat ik nu nodig heb, is tijd voor mij. Voor mij alleen. Ik voel een kans. De vlieger genaamd voor mij alleen gaat de periode daarna niet helemaal op. Er is ook nog werk. Bereid alles aan te pakken, heb ik nu een simpele, maar voor nu prima baan in een jeanswinkel in de drukke Leidsestraat in Amsterdam. Een paar dagen per week met de trein en tram, weg uit mijn omgeving, jonge, te leuke collega's, overzichtelijk en gezellig werk. Toevalligerwijs veel Indische meisjes in het team. Dat doet me goed, want dat geeft een bekend en vertrouwd gevoel. Ik voel me er ondanks het leeftijdsverschil prima thuis. Teddy en Lee hebben zorg en aandacht nodig. Moeder blijf ik dag en nacht, ongeacht de situatie. Hartzeer kent geen tijd. Dat komt en gaat onaangekondigd. Dit kost allemaal energie. Ik laat mijn man, voor zover er nog sprake is van mij, los. En weet wat hij dan allemaal gaat doen. Het zij zo, het mag gaan lopen zoals het moet lopen. Elke dinsdag rijd ik naar mijn therapie in Oostgeest. Ik kijk er wekelijks naar uit. Het geeft me hoop, moed en hou vast. Ondanks de wetenschap dat ik met pijnlijke delen binnenin mezelf geconfronteerd ga worden. Het voelt alsof ik een grote schoonmaak aan het doen ben, die ik liever niet wil doen, maar die hoog nodig is. De gedachte aan hoeveel beter ik me daarna zal voelen motiveert me. Opruimen, ordenen en loslaten. Dieper dalen in wie ik werkelijk ben. Voelen waar ik voor mag gaan staan. Meer voor mijn dochters kunnen staan. Als een huis, een nieuw thuis. Wat wil je nu, in dit moment, echt doen? We staan met mijn groepje in een klein gymzaaltje waar we einde dag altijd PMT hebben. Psychomotorische therapie. Moeilijk. Ik twijfel tussen meerdere dingen en dat geeft een beetje stress, antwoord ik, terwijl ik naar de grond kijk. Ik weet dat als ik Nieltje, de kleine, warme, doorgewinterde therapeute, aankijk, er waarschijnlijk tranen wellen. Niet weer huilen. Please, denk ik. Ik probeer een oud trucje. Nog rechter gaan staan, schouders naar achter, voeten stevig op de grond, in de houding, sterk. Maar het lijkt alsof touwtjes op mijn borstbeen mijn bovenlichaam krommen en mijn schouders voorover langzaam richting terug de vloer trekken. Ik adem met een zucht uit en laat mijn schouders en hoofd zakken. Je hoeft niet elke week netjes te doen wat wij vragen. Het is niet nodig bij een opdracht meteen in beweging te komen. Jij bent hier nergens verantwoordelijk voor. Al helemaal niet voor de groep. Alleen voor jezelf. Wat wil je het allerliefste nu doen? Mijn voeten staan gericht naar het materiaalhok. Pionnen, touwen, blokken en meer. Opeens weet ik het. Maar twijfel. Mag ik dat willen? Naast dat ik dat denk, mag ik het zeggen? Die eeuwige zelfcensuur. Ik haal diep onderuit mijn buik adem en zeg zachtjes weifelend. Het liefst lig ik op een matje, met kussens onder een deken, daar in de hoek. Naar de hoek achter in de ruimte. Neeltje gebaart vriendelijk, een paar groepsgenoten, naar het materiaalhok. En voor ik het weet, ligt er in de hoek een rustplek voor mij. Ga rusten, hoor ik Neeltje zachtjes zeggen. Terwijl ze een knikje naar de met liefde geprepareerde plek geeft. Weifelend loop ik erheen en beland opgekruld onder een deken en een paar kussens rondom me. Eentje onder mijn hoofd, tussen mijn knieën, voor mijn buik. Eerst met de deken over mijn hoofd. Ik moet zo huilen. Stil, maar zo intens dat ik weg wil zijn. Later piepen mijn ogen boven de deken uit. Vanaf mijn neus blijf ik er helemaal onder. Met mijn ogen dicht sta ik mezelf toe te rusten. Niet mee te doen terwijl de anderen actief zijn. Mezelf te geven wat ik nodig heb. Af en toe kijk ik tussen mijn wimpers door naar hoe de groep oefeningen met elkaar doet. Soms vangen mijn ogen kort een warme blik van een groepsgenoot. Als ik rust, gaat alles gewoon door. Ik word niet terechtgewezen, niet uitgesloten en niet veroordeeld. Dit mag echt. Als het bijna tijd is om te stoppen, praten we centraal over voelen wat je werkelijk wilt, waar die gevoelsplek zit in je lijf en hoe je daar naartoe kunt. Dat je wil niet kan breken en niet gebroken is. Je kunt die weg kwijt zijn naar die plek toe. Maar hij is er nog wel. Hallo, ik ben zelfs geboren met een sterke eigen wil. Weet ik heus wel, maar vergeet het steeds. Zo moe en moedeloos geworden met de tijd. Ik mag willen wat ik wil. Dat uitspreken en als de situatie toelaat, ook doen wat ik wil. Super tof dat je deze hele podcast over de liefde hebt geluisterd. Check de socials om de andere podcast ook te luisteren. En wil je nu meer weten over dit boek? Klik dan even op de linkjes in de beschrijving. En helemaal gaaf als je op volg, like of abonneer klikt. Het mag allemaal. Tot de volgende podcast!